einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. En ik vind dat ze zo nog iets nieuwer aanvoelt, Trace.
Ja.
Want je hoort het misschien, lieve luisteraar. We klinken misschien een beetje properder.
Properder. Ik ben altijd mega proper als we een podcast opnemen. Ja. Maar ik denk dat we zo meer klinken. Zullen we niet zo een beetje meer meer textuur in onze stem hebben?
Ja, lekker een wollen trui.
Ja?
Ja?
Ik wou het niet zeggen, maar blijkbaar... Ik was onlangs bij de kinesist en ik moest beschrijven hoe dat mijn pijn voelde in mijn rug. En ik zei, ja, het is like een koud soort pijn. En dan de kinesist en de stagiair die daar ook was, keken alle twee naar mij zo van, what the fuck?
Ah ja, oei.
Dus in blijkbaar zijn mijn beschrijving soms like, een beetje raar. Maar ik denk dat er, als mensen hiernaar luisteren, dat er meer textuur in onze stem gaat zitten.
Oké. Okay.
Want we hebben nieuwe microfoons en er staat een poepknop.
Ja, inderdaad. Als je meer info wil over dat poepje... Stuur een berichtje.
Ja.
En we leggen nu dat graag uit.
Ja, Sarah weet mega veel over opnemen.
Ik dacht dat ik zei over poepjes.
Dat weet ik niet. Maar over opnemen. Maar dus, voordat je denkt in welke rare podcast ben ik hier beland, dit is gewoon nog altijd de bende van het boek. Same old Sarah en Trace, same old Teetje en vandaag met een Klaaskoek.
Ja.
Want you can take the girls out of West-Vlaanderen, but you can't take the Klaaskoek uit de handen van de West-Vlaamse girls. En ook boeken.
Ja.
We hebben ook boeken mee.
Ja. Voilà, dan gaan we er gewoon aan beginnen. Hè.
Ja, ik ga misschien eerst al een stukje van mijn Klaaskoek eten, dus helemaal beginnen.
Oké. Ik heb vandaag een aantal boeken mee en ik dacht zo... Maar het is like zo van drie grote namen die zo nu wel zo wat vrij hip zijn eigenlijk, of vrij populair zijn. Dus ik denk als ik een thema voor mijn eigen boeken mag bedenken, dat ik dat zou nemen vandaag. Mm-hmm. Ik ga misschien beginnen met de naam... Die onze luisteraars misschien al het meest hebben zien voorbij komen.
Als ze al een keer geluisterd hebben naar de bende van het boek.
Of in de boekenwinkel gewoon.
Of als ze ooit dan like, hun ogen hebben opengedaan. Dan gaan ze de persoon kennen die dit boek heeft gelezen. Geschreven.
Gelezen ook, want ik heb het gelezen.
Ja, dat is waar.
Ja, en de schrijfster van mijn eerste boek is Sally Rooney. En ik heb haar nieuwe roman Prachtige Wereld, Waar Ben Je? Gelezen. We hebben het boek gekregen van uitgeverij Ambo Antos, waarvoor dank, want ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. Dus ik heb dat nu al gespoild, eigenlijk.
Ach, Sarah, nu moeten mensen niet meer verder luisteren.
Nee, maar ik wil ook misschien wel als je nog iets meer wil weten over Sally Rooney.
Ja.
Sally Rooney is geboren in jouw jaar.
1991.
Yep, klopt. In Ierland is dus een Ierse schrijfster. Haar debuutroman Conversations with Friends hebben we al eens besproken zelfs in de podcast. Is uit 2017. En haar tweede roman Normal People is een jaartje later verschenen. En dan heeft ze ook nog een kort verhaal geschreven in 2019. Dat was Mr. Salary, maar dat is niet naar het Nederlands vertaald.
Allee.
Voordat ze schrijfster werd, was ze administratief medewerker in een restaurant.
Amai, en dat is dan als administratief medewerker?
Of voor de boekhouding. Of voor, voor de bestelling en de reservaties misschien.
Ja. Oké. Okay. Nee? Nee, dat kan, hè. Ik heb daar gewoon nooit over nagedacht dat dat een ding was.
Ja, ik kan me dat
wel
voorstellen. Zo. Of voor de planning en al, zo.
Ja.
Ja.
Misschien was dat restaurant keten of zo, maar veel administratie.
Dat heb ik niet gevonden.
Ja.
Ja.
En we weten nu, was het like classic Irish dishes of was het Italiaans?
Dat weet ik echt niet.
Oké, misschien moeten we een keer bellen naar Sally en vragen. Ja. Zeg Sally, we praten wel niet weten over uw boeken, maar wat zeg jij in dat restaurant?
Oké, dat zullen we tegen haar volgende roman zullen we zorgen.
Ja, zullen we dat proberen te doen.
Ja, voilà. Sinds 2017 woont ze in Dublin. En waarom zeg ik dat? Omdat dat zo is. maar ook omdat Dublin wel vaak een rol speelt in haar boeken. Dus vandaar dat ik dacht, het is wel leuk om te weten dat ze daar effectief ook woont. Ook misschien leuk om te weten is dat haar debuutroman, dat ze die eigenlijk heeft afgewerkt toen dat ze nog studeerde. Dus dat is wel toch wel behoorlijk indrukwekkend.
Allee, en wij waren allemaal gewoon zo aan het Netflixen.
Bestond Netflix al?
Nee, nee. Netflix bestond nog niet. Wat waren we aan het doen? We waren niet aan het Netflixen en we waren geen boek aan het schrijven.
Aan het slapen waarschijnlijk. Ik had het gevoel dat ik toen veel meer sliep dan nu.
Toen had je nog geen baby.
Ah, zou dat zijn?
En nu denk ik, dus dat restaurant waar ze werkte was niet in Dublin.
Jawel.
Ah, jawel. Maar ze was
wel dus studeerde, dan heeft ze haar boek geschreven, dan heeft ze als
administratief bediende in een restaurant gewerkt. En nu is ze fulltime, succesvol auteur.
Voilà. Okay. En eigenlijk is dat de perfecte brug naar de inhoud van het boek. Want het boek gaat over twee... of er zijn vier hoofdpersonages, maar twee zijn iets meer hoofdpersoon. De twee vrouwelijke personages, namelijk Alice en Eileen. En Alice is ook een jonge, succesvolle schrijfster.
Ik dacht dat ik ging zeggen administratief bediende in een restaurant.
Sorry. Ah ja, oei. Nee, toch niet. Maar eigenlijk gaat het ook wel een beetje over die thematiek van wat doet dat eigenlijk succes met u als je zo jong bent?
Mm-hmm.
Want ik heb wel een vermoeden dat ons Sally ook wel...
Klinkt ze wel al wat autofictie.
Ja, voilà. Qua inhoud gaat het natuurlijk niet alleen daarover. Eileen is dan haar beste vriendin. En die heeft net een lange relatie achter de rug. Dus die is zo wat heartbroken.
Mm-hmm.
Maar vindt dan eigenlijk troost bij een gemeenschappelijke vriend. Die ze alle twee al super lang kennen. En dan weet ze niet hoe moet ik daar nu iets mee beginnen. Of mm-hmm. is het pure break-up, rebound.
Ja.
Dus dan heb je enerzijds dat verhaal. En zij werkt ook als redacteur. En zij verdient eigenlijk ook wel redelijk... hoe haar boterham. En we leren hen eigenlijk eerst kennen via mailtjes dat ze naar elkaar sturen. En ons Alice, die is dus, omdat ze niet zo goed met dat succes ontkwam, is ze recent opgenomen in een, ja, ik denk wel dat het een psychiatrische instelling was. Mm-hmm. Maar ze had echt ze is ingestort, ja, dus om daarvan te herstellen. En dan is ze naar een soort dorp verhuisd, waar ze op het huis, een vrij chic huis let van iemand die ze zo wat kent. Dat is zo de context waarmee dat begint. Dus zij is net in dat huis aangekomen en ze heeft een Tinder-date.
Mm.
Dat is het eerste stuk. Dus zij heeft afgesproken met ene Felix, gewoon in een cafeetje in dat dorp. En het gaat eigenlijk super slecht, die date. Het is zo mega stroef en een beetje awkward. En ze hebben alle twee iets van... dit zal niks worden, maar laat ons gewoon vriendelijk chit-chatten.
Ja.
Maar allez, je merkt, allez, het is echt zo... gewoon, het klikt niet.
Mm-hmm.
En ze sluiten ook zo af van... ja, kijk, ja, sorry, ja, het kan gebeuren. Hè, ja. Tinder is niet altijd een succes.
Nooit gescholden is altijd mis.
Is dat een uitdrukking?
Ja.
Ah, ja, oké. Dan ken ik niet. Bedankt voor deze nieuwe uitdrukking in mijn leven. Dus ze hebben die Tinder-date en dan is dat, die date is afgelopen. Maar dan komen ze elkaar zo nog altijd een paar keer tegen. Want ja, het is een dorp. Dus in de supermarkt, bla bla bla. En dan, zij is uitgenodigd in Rome om een of andere prijs in ontvangst te nemen. Maar ja, ze heeft daar niet zoveel zin in. En ze vraagt dan gewoon aan die Felix, heb je geen zin om mee te gaan? Ja, een beetje raar. Maar die Felix zegt gewoon ja. En dan ontstaat er een soort van, ja, ze hebben dan wel lekker een relatie, maar zo... Ze hebben like alle twee iets van, wij passen niet bij elkaar. Maar ze doen het dan gewoon, een relatie.
Okay.
Dus je hebt zo dat koppel, dat zo wat zoekt van, passen wij nu eigenlijk? Of, mm-hmm. of waarom zijn wij nu bij elkaar? En dus Eileen en Simon is dan die oude vriend die zo ook zo wat zoeken van, zijn wij nu iets voor elkaar? Of bieden we gewoon elkaar troost? En we zijn like al zo lang goede vrienden, is het al een goed idee? Dus... het gebeurt niet zo mega veel. Het is wel een typische Sally Rooney.
Bij Sally Rooney kun je nooit gewoon gelukkig zijn samen. Hè?
Nee, dat is waar.
Het is een beetje allergisch aan.
Ja, het is inderdaad heel dysfunctioneel, alle relaties. Mm-hmm. Ook tegenover elkaar. Die twee vriendinnen hebben dan ook zo wat ruzie en dan weer niet. En dan zo... of bijvoorbeeld dat dorp is ook niet zo ver van waar Eileen woont. Mm-hmm. Maar die komt dan ook nooit op bezoek.
Och.
En dan vraagt die Felix dat ook gewoon op de man af van... ja, als jullie zo'n goede vriendin zijn, waarom komt hij jullie niet? Want het gaat slecht met u en je zit hier nu in zo'n mooi huis enzovoort. Dus het leuke aan het boek is dat er ook heel veel thema's behandeld worden dat je herkent. Nu, het zijn ook leeftijdsgenoten, dus uiteraard logisch dat het dan... of ja, logisch, dat is niet waar. Hè? Ze kon even goed over een kasteelroman geschreven hebben met de middeleeuwen. Dus dank u, Sally. Dus daarom vond ik het leuk om te lezen. Maar ook, ja, ik denk... hoe meer ik lees over Sally Rooney ook, dat je ofwel voor bent of tegen.
Mm-hmm.
Het heeft een heel specifieke stijl. Het is een soort, ofwel begrijp je haar stijl, ofwel niet. En ja, het is wel in lijn met haar vorige romans. Dezelfde cadans, inderdaad, die personages die zo... communicatie is weer een thema van dat niet goed lukt. Of dat mensen niet durven zeggen hoe dat ze zich echt voelen. En daardoor zichzelf gewoon in een probleem brengt, terwijl dat echt niet nodig is. Maar anders dan haar vorige romans had ik nu wel het gevoel dat die personages... ik weet niet, ik begreep ze gelijk allemaal veel meer.
En denk je dat hij veranderd is, of dat Sally veranderd is, of dat het gewoon een ander boek is?
Dat is een supergoeie vraag.
Ja,
misschien allemaal een beetje. Het is een ander boek uiteraard, het is een ander verhaal, een andere setting. Maar ook weer niet, want het gaat ook weer over... ja, zo prille relaties en die miscommunicatie.
Ja, en een stukje zo meer village life en dan een stukje de stad. Dat is ook eigenlijk een ding, zie. Niet conversations with friends,
normal people.
Maar normal people.
Ja, inderdaad. Ook misschien omdat het niet mijn eerste Sally Rooney is, dat je niet focust op de stijl of zo.
Je bent al beslagen.
Ik ben al beslagen.
Sally Rooney lezen.
En ook het leuke vond ik, de afwisseling. Dus het zijn niet alleen dialogen en beschrijving, maar ook die e-mails.
Mm-hmm.
Dus één hoofdstuk is een mail, maar het is niet zo vormgegeven als een mail. Mm-hmm. Het is gewoon, dus je moet ook zo even lezen en dan, ah ja, juist, als een e-mail.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik ook wel heel leuk, dat je dan gewoon zo de gedachten van één persoon had. op dat vlak vond ik het zeker ook goed. En wat dat ze ook wel typisch doen, is dat er zo altijd zo wat een politiek ondertoontje in komt. Dat er zo wat, ook de discussies dan, uiteindelijk komen ze wel alle vier samen in dat huis, toch? Er zitten wel een paar geladen gesprekken in over onze maatschappij. Dus daarvoor vind ik Sally Rooney ook wel leuk. Dat hij zo gewoon over relaties en liefde en weet ik veel wat gaat. Het gaat ook heel veel over onze wereld, of zo'n gevoel dat ik ook soms heb. Ik ga gewoon één quote lezen. Aren't we unfortunate babies to be born when the world ended? Dus het gaat ook zo over de klimaatproblematiek. Mm-hmm. Dat je het gevoel hebt van, amai, we zijn ongeveer 30. Ik ga mezelf daar ook bij rekenen. De schoonheid is dood, zegt ze. Kunst.
Die woont dan in Ierland.
Ja. Alice is wel iets negatiever. Dus die zegt ook dingen van, we are standing in the last lighted room before the darkness. There is no chance for the planet and no chance for us. Dus nu, dat is niet de hoofdtoon. Dat komt gewoon ook aan bod in het boek. En Eileen is dan, zij kan wel nog genieten van zo de kleine, gewone dingen. Ja. Dus dat is wel een beetje een tegenpool. En dat is ook de reden waarom dat ze soms zo wat elkaar niet verstaan. Dus zij zegt dan, maybe we are just born to love and worry about the people we know. In fact, it's the very reason I root for us to survive, because we are stupid about each other. En dat vond ik wel een hele mooie, want soms kan ik ook zo panikeren en ik denk, oh nee, je zet een babytje op de wereld, maar eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed. En je wilt dan ook je best doen voor het klimaat, je doet zo dingen waarvan je denkt, ah ja, dat is wel goed. Je doet je auto weg, eet vegetarisch. Of je koopt herbruikbare luiers. Zulke dingen. Maar dan kijk je naar het nieuws en dan zie je dat het nog altijd niet beter is. Dan weet je soms niet goed. Wat moet je eigenlijk doen als mens? Moet je mee gaan strijden? Of moet je dat net klein houden? Mm-hmm. Of wat is zo het beste dat je kunt doen? Ik ben eigenlijk zelf mezelf in de om dat toch nog te kunnen
zeggen. Hoe het er allemaal uit?
En dat Eileen misschien wel gelijk heeft dat het in het kleine zit. Dat het juist leuk is dat je als mens al die emoties kunt ervaren. En dat je elkaar ziet. En dat dat misschien net is wat je sterk houdt binnen die niet altijd vrolijke context.
Sowieso wil ik daar nog even weer een kleine leestip in geven.
Ja?
En dat is, maar ik heb er al over gepraat, de Wolkenstad van Anthony Doerr. Omdat het daarin ook heel hard gaat over het idee dat onze wereld aan het eindigen is. En hoe dat we dat al in onze geschiedenis vaak hebben gehad.
Ja. Het is juist. Ik herinner mij dat je dat vertelde.
Ja, dus ik hoor dat er gewoon nog even tussen.
Ja.
Doe ermee wat je wil. Het is zeker niet een boek dat gaat over hoe dat we de klimaatproblematiek gaan oplossen en al. Zeker niet. Er zijn ook heel donkere stukken in. Maar het gaat er wel over dat we dat als mens al eerder dat gevoel van die apocalypse gehad hebben.
Ja.
Ik denk zelfs als we kijken naar onze ouders, in de jaren 80 was dat ook heel erg. Was dat ook zo van, dat is hier tegen de gastjes. Het is 2021 en we zijn er wel nog.
Ja. Nee, maar ik vind dat wel, toen hij dat vertelde ook, dan dacht ik wel, het is eigenlijk wel waar. Er is al zo vaak geweest van, amai, we zijn hier aan het afsteken.
Oh, ik denk in de jaren 1940 dat ze ook wel dachten dat met ons gedaan was.
Ja.
Als we dan iets later denken, door de kernbom dan al, de Koude Oorlog, dachten we ook wel dat met ons gedaan was.
Ja.
En ik wil het zeker niet minimaliseren wat er allemaal gebeurt, maar ik gewoon al dat weten, van dit is niet de eerste keer dat we als mensheid het gevoel hebben dat we afstevenen op ons eigen ondergang, dan denk ik, oké, kan ik nog wel.
Ja, voilà.
Maar ik weet al direct welk boek dat ik straks aan het spreken.
Oké, dat is goed. Dan hebben we die overgang al. Oké, wat dat ook nog aan bod komt en dat ik wel interessant vind, is dat die Simon, die oude vriend, die is heel katholiek. Die is heel gelovig. En dat is ook heel knap. Dus ze omschrijven hem zo als
de knappe katholieke man.
Voilà. Hij maakt een moderne versie of zo van het katholieke geloof. Hij wil wel seks hebben voor het huwelijk. Dat doen ze ook. Maar het zijn dan andere dingen. Like, hij gaat wel de zondag naar de mis. En dan gaat Eileen zo een keer mee, omdat ze dat gewoon een keer wil zien.
Yeah.
En ze vond dat eigenlijk wel nog tof. Dus het is zo ook een mooie manier om dat geloof. Het wordt niet in het belachelijke getrokken.
Yeah.
Het wordt ook getoond van, je kunt het wel echt een beetje moderniseren. Of gewoon op je eigen manier invullen. En daarom ook het zeker niet overbodig. Het is er niet bijgesleurd in dat boek. Het zijn zo gelijk allemaal dingen die misschien voor haar, ik weet het niet, voor Sally Rooney dan, uit haar jeugd of zo, of dingen waar ze nu ook mee zit, als succesvol auteur, dat ze er like zo wat in die vier personages heeft moeten verwerken. Of zo.
Ja.
Dus daarom vond ik het iets diepgaander ook dan die vorige romans dat ik gelezen heb. Omdat het niet gewoon gaat over relaties op zich. Maar de context is voor mij persoonlijk veel meer uitgewerkt.
dat we hiervan naadloos kunnen overgaan naar Andere Buren van Julie C. Mm-hmm. Dat is mijn eerste boek dat ik van haar heb gelezen. En ik denk zelfs mijn eerste boek dat ik van een moderne Duitse auteur heb gelezen. Want ik lees echt niet zo heel veel van, Duitse auteurs. Mm-hmm. Julie C. is wel zo'n beetje een Duitse succesauteur. Mm-hmm. Ze is geboren in Bonn in 1974. En een paar dingen, ik was vanmorgen een beetje aan het researchen van wat is het leven van Julie C. En een paar dingen komen zo wel overeen met als hoofdpersonage. Ik vond dat altijd bij Rishika zo gebeurd. Ze is gedebuteerd in 2002. Heeft dan recht al een prijs gewonnen voor beste debuut. Maar eigenlijk heeft ze rechten gestudeerd in, hou je vast, Passau, Krakau, New York en Leipzig.
Wat?
Dus ze is vrij bezig met rechten. Mm-hmm. Ze werd gespecialiseerd in internationaal recht. Dat doet er niet echt toe.
Vandaar dat ze zoveel landen heeft gestudeerd.
Wel, ja, waarschijnlijk wel. Terwijl soms moesten ze nu echt op provinciaal recht doen en dan in al die andere landen gaan studeren. Dat is wat... Door als Julie dat wil doen, dan moest ze dat doen met haar leven. En terwijl ze studeerde, is ze ook gestart met een studie in het Duitse Literatuurinstituut in Leipzig. Dus ze is romancière, mm-hmm. ze is journalist. En in 2018 is ze verkozen tot ererechter aan het Constitutionele Hof van de deelstaat Brandenburg.
Mooi.
Dat vind ik bijerschiek. Als ik dan zo iemand daarover lees, dan denk ik van, oké. Dat is zo echt zo'n een vrouwelijk voorbeeld dat ik denk, cool, als Julie doet het gewoon allemaal. Mm-hmm. Het kan.
Ja, amai.
We gaan dat ook doen. Meer dan 15 jaar geleden is ze van de stad naar het platteland verhuisd. En nu woont ze in een dorp in Brandenburg. En, dat is belangrijk, want de hoofdpersonage in ons boek doet dat ook. En dan, ga ik ook nog, dan staat ze in Duitsland ook bekend als... Ik quoteer. Een intellectuele vrouw met een sterke politieke en maatschappelijke mening. En dat is ook belangrijk, want daarover gaat ons boek. Ik ga eerst even de achterflap lezen.
Ja.
Omdat ik dacht van, ik kan het like samenvatten. Maar de achterflap is eigenlijk al een mega goede samenvatting.
Dat
dus,
is
allee, sorry. Dan ga ik dat niet nog een keer doen. Hè. Ik ben hier niet om het warm water uit te vinden. Dus. Hier staat er van bovenal een meesterlijke plattelandsroman over mensen en al hun tekortkomingen. Dat is de ultrakorte samenvatting, want die klopt ook. En dus de langere samenvatting is... Dora is met haar hondje naar het platteland verhuisd. Tijdens de eerste lockdown wilde ze niet in de grote stad blijven. Ze had behoefte aan een nieuwe omgeving, meer bewegingsvrijheid, meer ademruimte. Nu wordt ze echter geplaagd door de vraag waarnaar ze eigenlijk op zoek is in deze tijdelijke leegte. Is het afstand van haar vriend Robert, die met zijn activisme steeds verder van haar af komt te staan? Of hoopt ze erachter te komen waarom de wereld zo verwarmd is geworden? In een klein dorp in het niemandsland van Brandenburg is het leven niet zo idyllisch als het op het eerste gezicht leek. Dora's nieuwe huis is nog ongemeubileerd, de tuin is een wildernis en de busverbinding naar de stad is slecht. En dan is er ook nog de buurman, die met zijn rechtse uitspraken voldoet aan al haar vooroordelen over mensen met een kaalgeschoren hoofd. Terwijl Dora haar gedachten probeert te ordenen, ontmoet ze mensen die niet in een hokje passen en die al haar vastgeroeste ideeën op de kop zetten. Mm-hmm. Dus het begin al, dit boek vindt eigenlijk plaats in het voorjaar van 2020. Dus dat is een periode die bij ons allemaal denk ik redelijk vers in het hoofd zit, want ik... Heb je ook soms het gevoel dat we nog in 2020 leven?
Ja.
Dat ik dat nooit eens voorbij gegaan.
Ja, dus... en ook praktisch. Dat je zo'n datum moet invullen en dan...
Ja, 2020.
Zo, 2021.
Ik ga meer zeggen.
Wanneer is dat gebeurd?
We zijn bijna 2022. Mm-hmm. Wat dat crazy is. Maar dus, gewoon dat is al berghek. Er is een boek, dat gaat over die lockdowns, dat gaat over maskers dragen. Dat gaat gewoon heel hard over een wereld waar we nog altijd in zitten. Dus dat vond ik al super hek. Dus dan hebben we ons hoofdpersonage Dora. Die gaat er wel iets. Like, ik denk dat wij alle twee vrij flink zijn altijd. En like, flink bij de lockdown thuis blijven. Ja, wij werken ook van thuis. Dat is wel nog makkelijk. Dat wij ons masker dragen als het moet en al. Dora, ik heb het gevoel dat ze like, wel een beetje let meeslepen door de mensen rond haar. Dus als ze bijvoorbeeld nog in Berlijn is, gaat ze mee met de mensen in Berlijn. Maar als ze in dat dorp woont, dan zie je van oké, corona bestaat je precies niet. Dus dan moet ik daar ook niet zo aan meedoen. Dus ze waaien wel een beetje met de wind. Maar dus eerst, ik ga beginnen bij het begin, dus voorjaar 2020 woonde ze in Berlijn met haar vriend Robert en was ze actief in de marketing, maar zo'n beetje in een groen reclamebureau. Dus het is zo,
Berlijn.
En haar vriend, ze begint zo wat te vertellen dat haar vriend dat altijd wel een beetje een activist was, maar dan plots kreeg hij een obsessie met Greta Thunberg. Wat wel grappig is, want dan neemt hij gewoon ook zo het vliegtuig om te gaan luisteren naar haar. En dan is hij van, oké, een beetje stom. Maar dus die begint daar zo vrij in op te gaan. En zo echt zo vrij daarmee bezig te zijn. En als corona dan begint... Ik vind altijd zoiets grappigs om te zeggen, want like, die zin slaat op niets. Nee. Maar als de pandemie begint, dan begint hij ook zo'n beetje kritisch te zijn daartegenover. Eigenlijk is het vooral iemand die activistisch wil zijn tegen iets.
Ah ja, maakt niet
zoveel uit tegen wat. Op zich, ja, maakt niet superveel uit tegen wat. Dus hij begint dan ook zo'n beetje zo de overheid in vraag te stellen. En oké, er waren nog geen vaccins, maar je is toch een vaccin-twijfelaar. Weet je, je begint alles een beetje...
Ah, ja.
tegen te reageren. En als Dora heeft zoiets van... Ja, kunnen we het niet gewoonlijk samen zijn of zo? En ik snap dat je eigenlijk bezig bent met grote wereldproblematiek, maar we hebben ook een leven. Mm-hmm. Maar hij is echt zo van, ik alleen met grote wereldproblematiek. Terwijl Dora zoiets heeft van... Ja, misschien... Allee, ik weet niet of je het weet, maar we hebben ook een relatie met elkaar.
Ja, oké.
Okay. Maar aan de andere kant is Dora ook... Iemand die like, wel een geheim heeft, want eigenlijk heeft ze al voordat de pandemie begon een huis gekocht op het platteland, maar ze heeft dat like, niet verteld aan haar lief. Dat vond ik okay. Zo, ik dacht zo van, hoe doe je dat zelfs praktisch? Maar ze heeft dus een huis gekocht in Brandenburg, mm-hmm. Dus in die deelstaat, waar dat dus ook ons Juliet C. is gaan wonen. Dus
zie wat je dit jaar.
Ja, en ik weet niet of je dat weet, maar Brandenburg is dus echt de plek waar het AfD, de Alternatieven voor Duitsland, de extreemrechtse partij van Duitsland, vrij sterk staat.
Oké.
Ja, dus zij weet... Als ik naar daar verhuis, ga ik waarschijnlijk wel een klein beetje in aanraking komen met het kiespubliek van de AfD. Ja, ik weet niet in hoeverre je mee zit in de Duitse politiek, maar dat is wel echt die win de laatste jaren superveel aan aanhang. Heel de AfD is vooral in het oosten van Duitsland vrij sterk. Daar gaat zij nu dus naartoe en zij weet dat op voorhand, maar ze heeft zoiets van, ga ik wel zien hoe dat daar is. Maar in het begin van de roman heeft ze wel nog een redelijk zwart-wit beeld in haar hoofd. Weet wel, van linkse mensen zijn goed, rechtse mensen zijn slecht. Dat is heel duidelijk, maar toen ik daarnaast de achterflap las, hoorde je al dat ze op een bepaald moment mensen ontmoeten die niet meer zo goed in een hokje passen.
Ja.
Dus ze ontmoet haar een buurman. En dan wordt ze geconfronteerd met dingen waarvan ze altijd dacht dat ze slecht waren, maar nu moet ze zo in vraag stellen. Kan iemand die extreem rechts is, en zo van die allee, echt nazi-liederen zingt en AfD stemt, kan dat tegelijk ook een goede buurman zijn?
Ja.
Dat is zo'n beetje een...
Ja, ja, ja.
Ja, dat is echt zo een van de dingen die daar aan bod komt. Wacht, ik ga anders een stukje voorlezen. Okay. Dat is nu precies waar Dora een probleem mee heeft. Bij een nazi die eruit ziet als een nazi en zich gedraagt als een nazi, weet je tenminste waar je aan toe bent. Alledaagse racisten overrompelen je vanuit het niets. Het ene moment nog een goed gesprek en dan ineens een foute opmerking. En dan... Het gesprek afkappen en je gesprekspartner aanspreken op de foute opmerking, of zwijgen en de kwestie laten voor wat die is, doen alsof je niks hebt gehoord. Dus, allee, dat gaat nu niet over haar nazi-buurman, want dat is echt een heel herkenbare nazi, maar ook over andere mensen in dat dorp. Ja. Ze zijn allemaal wel, of het nu AfD stemt of iets anders, vrij rechts.
Ja.
Er is bijvoorbeeld ook een koppel en zijn twee man, en die hebben serres, dus die doen aan tuinbouw. En zij heeft zoiets van, ah, maar dan gaan die de linkse rakkers van het dorp zijn, want het zijn twee mannen, ze zitten in de tuinbouw. Maar eigenlijk zijn dat ook AfD-stemmers.
Ja, oké. Okay.
En dan is dat bij haar zo, want dat klopt niet in haar hoofd. Ja, ja, ja. Want jullie zijn twee mannen en een koppel, dan zijn jullie toch... Niet recht.
Mm-hmm.
Dus allemaal van die dingen die zo gebeuren. Van, oké. En dan heb je aan de andere kant haar vriend Robert. Hè, dus die is een milieuactivist. Die is heel ja, progressief in sommige dingen. Maar hij is niet per se goed. Mm-hmm. Het is niet dat alles wat hij doet goed is.
Ja,
want
ja.
Hij begint dan ook bijvoorbeeld tegen die coronamaatregelen zo te ageren. En ja, ik ga nu ook niet zeggen dat hij echt vecht voor een relatie. Eigenlijk totaal niet. Terwijl dat haar nieuwe buren, die dan geleidelijk aan vrienden worden, en dan misschien heel andere... politieke denkbeelden, maar die helpt haar dan bijvoorbeeld wel een boodschap te doen of zo.
Ja.
Zie je, dus het, heel ja, het is heel
man. Interessante denken.
Het is echt ja, een heel ja, interessante ja. denkoefening. Dora, ja, die gaat ook heel veel verandering. Die maakt heel veel verandering door. Ze is verhuisd, haar relatie is afgebroken. Op een bepaald moment verliest ze ook haar job, de beschrijving van haar werk. Zo in de groene marketing zijn echt hilarisch. Ze beschrijft dan zo haar campagnes en dan denk je ook van, oké, maar waar draai je het nog rond? Want uiteindelijk zijn jullie ook gewoon aan het verkopen.
Mm-hmm.
Vrij grappig. En ze raakt zo zichzelf wel een beetje kwijt. Ik had er ook een quoteje over. Het liefst zou ze zichzelf een keer helemaal van buitenaf zien. Haar lichaam verlaten in een kleine raket, het zwaartekrachtveld van het ik doorbreken en opstijgen naar het bovenpersoonlijke. Misschien zou ze dan eindelijk begrijpen dat ze echt bestaat. Want heel vaak kan de vinger er niet op leggen, maar inderdaad, ze weet gewoon niet meer wie dat ze is. Of ja. wat ze wil. Of...
Ja.
Want ze zit een beetje in een limbo. Hè. Ze is ik denk, er zijn nog mensen dat ik ken die verhuisd zijn tijdens de pandemie. En die hebben zoiets van, ja, maar waar ben ik nu? Ik heb nooit echt afscheid genomen van waar ik kom.
Ja.
Ik heb niet kunnen vieren waar ik nu ben. En die daar zo ja, in een soort van een persoonlijke limbo zitten. Ze weet niet helemaal meer wie dat ze is.
Mm-hmm.
Zeker in dat nieuwe omgeving die zo anders is dan wat ze gewoon is. Dan gaat het ook nog af en toe een beetje over, ja, van waarom is die een AfD zo succesvol in die streek? Ze vertelt bijvoorbeeld, ja, ze heeft geen auto, want ze komt uit Berlijn. En dan woont ze daar ja, in dat dorp, maar de dichtstbijzijnde de dichtbijzijnde supermarkt is super ver. Dan moest hij met de bus naartoe, moest hij mega lang wachten. Ze heeft echt zoiets van, ik kan like, gewoon niet volhouden. Allee, ik kan mijn principes niet vasthouden als ik hier woon, want mm-hmm. de wereld is hier gewoon zo anders. Mm-hmm. Het gaat ook heel veel over totebags. Want dan gaat het erover hoeveel keer dat je een totebag moet gebruiken om hem neutraal te maken.
Yeah.
En dan moet dat is echt wel 30 keer of zo dat je elke totebag moet gebruiken om eruit te halen wat erin zat.
Okay.
En dan heeft ze al haar totebags geteld dat ze heeft. En ze is van, ja, ik moet nog zoveel jaren doen met al mijn totebags dat ik vandaag heb om ze klimaatneutraal te maken. En op een bepaald moment is ze dan naar de winkel, maar ze heeft geen zakken meer, dus dan moest ze daar nieuwe zakken kopen. En dan is van, oh nee, nog zoveel jaar extra voordat mijn totebags klimaatneutraal zijn. Dus allee, zo'n ding is eigenlijk grappig, maar je denkt ook van, ja, dat is een ding waar ik ook al over nagedacht heb. Soms leek dat dan ook zo futiel, want ja, op het moment dat ze in de winkel is, heeft ze wel echt die tas nodig, want ze moet met de bus helemaal terugkeren. Ja, was ze nu met auto geweest, dat ze dat niet nodig had, natuurlijk. En op een bepaald moment is Dora... Ik ga straks nog iets meer vertellen over de plot, want dat heb ik nog niet helemaal gedaan. Maar op een bepaald moment is Dora ook weer aan het nadenken, want ze denkt veel na. En dan zegt ze... Dora stelt zich voor hoe het zou zijn om zichzelf passend bij de pick-up een nieuw uiterlijk aan te meten. Ponykapsel met highlights in plaats van bruin haar met paardenstaart. Stoere laarzen, sigaretten zonder accijnzegel en een sweater van Thor Steiner. Broodje tartaar in plaats van croissant. Heerlijk relaxed moet dat zijn. De rust na de capitulatie. Al jaren voelt Dora de druk om zich bezig te houden met de democratie in het algemeen en Europa in het bijzonder. Ze moet Farage, Kaczynski, Strache, Hucke, Le Pen, Orban en Salvini verduren. Getuige zijn van de triomftocht van de AfD. Toezien hoe de media elk vergrijp tegen de political correctness als misdrijf behandelen en tegelijkertijd toestaan dat de grenzen van het zegbare in de reacties en op talkshows toen steeds verder worden opgerekt. Ze is zich gaan afvragen wat andere mensen stemmen. Wat er in de geheime kamers van hun brein gebeurt als ze hun kinderen ophalen of boodschappen gaan doen. Vast staat dat iedereen bang is en denkt dat zijn angst de enige juiste is. De een is bang van vreemdelingen, de ander voor de klimaatcatastrofe. De een voor pandemieën, de ander voor een gezondheidsdictatuur. Dora is bang dat de democratie kapot gaat aan de strijd tussen verschillende angsten. En net als alle anderen, denkt ze dat alle anderen gek zijn geworden. Dat is verdomd vermoeiend. Hoeveel makkelijker zou het zijn om één kant te kiezen? Met Robert is dat niet gelukt. Misschien zou het eenvoudiger zijn om je aan te sluiten bij het andere kamp, je Thor Steiner sweater aan te trekken en Europa een klote idee te vinden. Plotseling zou alles logisch zijn, zou alles zin hebben. Goethe zou alleen nog maar een buurman zijn en de AfD een partij met een alternatief concept. Fry Wild maakt eigenlijk helemaal geen slechte muziek. Exit piekerend scepticisme, enter zorgeloze kleingeestigheid. Nazi's hebben vast geen last van slaaploosheid of kriebelende luchtbelletjes. En zijn vast ook niet bang dat hun handen te groot zijn. Dus het is zoiets van, misschien moet ik het gewoon allemaal loslaten. Misschien is dat eigenlijk mega chill om gewoon te zeggen, van fuck het allemaal, Europa is stom, ik ben tegen alles.
Ja.
Dus dat is echt zoiets dat ze overweegt. En hierin wordt ook, dus Goethe is haar buurman, of Goethe, ik weet het niet juist hoe het uitspreekt. En hij is dus de nazi-buurman. Maar dat is wel degene die dan zegt van, ah, ik ga met een pick-up naar een supermarkt hier een uur vandaan, wil je mee? Of die maakt dan zo'n meubels voor in haar huis. En die ontwikkelt een speciale relatie. Het is niet zo van opposite attract, zo dangerously as ones of zo. Dat totaal niet. Het is niet echt een romantische relatie. Maar ze worden op een bepaalde manier zo wat codependent op elkaar. Mm-hmm. Ook al verschillen ze zo hard. En dat is heel interessant om te volgen.
Oké. Okay.
Ja. Ik heb het gevoel dat ik het aan het verkopen ben aan u, Sarah.
Ja, nee. Ik vind het zeker interessant. Ook om wat ik daarnet al zei. Dat zijn ook vragen dat je zelf stelt.
Ja.
Je vindt dingen belangrijk, maar je hebt altijd extremen. En in hoeverre ga je mee? Of inderdaad, soms denk je dat gewoon niet. Stel je voor dat ik het allemaal loslaat.
Ja.
En denk aan niks meer.
Stel je voor dat we zo gewoon niet zijn van, oh, vanavond eet nu blinde wink, dan morgen kaas aan burger. Ik lust geen blinde ringen, maar kaas aan burger wel. Maar Annie, je snapt wat ik bedoel.
Ja,
ze stelt heel interessante vragen in dat boek. Maar de vraag is natuurlijk, wil je graag, als je een boek leest, dat je over heel veel dingen moet nadenken? Dat zou ik zeggen, lees Onder Buren van Julie C.
Okay.
Wil je over niets nadenken, lees niet Onder Buren van Julie C. Maar ik vond het wel een mooi boek.
Ja.
Allee, mooi. Ik vond het heel interessant. Ze stelt echt zo een paar prangende vragen.
Mm-hmm. Ja, dat heb ik nu al in jouw betoog kunnen...
Ja.
Ervaren.
Oké, maar ik ga het daarbij houden.
Ja.
Maar er zit ook echt een verhaal in over die buurman, wat er allemaal mee gebeurt. En ook nog wat andere personages. Dus je kunt ook gewoon lezen als een verhaal.
Oké. Okay.
Over to you, Sarah.
Dank u. Ik ga eerst nog een beetje thee tanken.
Thee tanken, dat klinkt bijna goed.
Ja, hé. Het is mooi gezegd, hè.
Mm-hmm.
Thee tanken. Mijn tweede boek is ook van een naam die je wel eens ziet opduiken heden ten dagen in een boekenwinkel. En dat is de nieuwe roman van Colson Whitehead, namelijk Harlem Shuffle. Ik moet mij één iets van het hart en ik vind het echt niet
zo mooi. Het is een lelijke cover. Ja.
Ik vind het echt jammer.
Ja. Is dat niet omdat wij zo zijn opgegroeid met zo like, alle stoere jongens die zo wat Rastafari deden en al en zo van die bandjes droegen? Met zo geel en rood en groen en dat we daar like, zoiets hadden van, jongens, echt get a grip.
Maar zijn vorige romans waren wel zo...
Ja, die hadden wel mooie covers.
Ja, dus ik weet niet, want ik heb ook de covers opgezocht in
en heeft het iets te maken, Melk?
Nee. Ah. Ik dacht ook, het gaat misschien inhoudelijk ergens de kleuren, maar eigenlijk niet.
Iemand vond dat gewoon mooie kleuren.
Ik denk het. Want in de andere talen is het dezelfde kleuren, maar meestal zo een ietske andere vormgeving. Maar het is wel altijd met die een van die drie kleuren minstens. Dus ik snap het echt niet zo goed.
Als iemand weet waarom de Harlem Shuffle in geel, rood en groen is, let us know.
Ja, dus dat is het boek dat ik wil beschrijven. En nu dat even van mijn systeem is, kan ik het ook gewoon doen. Harlem is wel degelijk Harlem in New York. Mm-hmm. En dat is ook de stad waar Colson Whitehead zelf is opgegroeid.
Ja.
Dus we zitten weer al met een autobiografisch gegeven in het boek. Hij schrijft ook vaak over Afro-Amerikaanse thema's. Het gaat vaak over ongelijkheid. En ook in dit boek komt dat zeker aan bod. Zijn vorige roman heeft zeer veel prijzen gewonnen. En zeer mooie prijzen ook. Hij is in The Underground Railroad uit 2016. Kreeg de National Book Award. En ook de Pulitzerprijs voor fictie.
Oh, niet mis. Stel je voor. Heeft daar Parijs-Roubaix mee gewonnen met die roman?
En dat is het verhaal. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel op zijn minst hebben zien liggen in de boekhandel. Dat gaat over twee slaven die op de vlucht zijn en ze zoeken naar vrijheid. En ze doen dat door het ondergrond, of ja, niet ondergrond, door het netwerk van de spoorwegen.
Ja.
Proberen ze dus te vluchten vanuit de zuidelijke staten naar het noorden. Omdat daar zogezegd beter is. Feitje, dat is het lievelingsboek van Obama.
Is dat?
Ja, het schijnt. Ik heb dat toch gevonden. En dan in 2020 heeft hij opnieuw de Pulitzerprijs voor fictie gewonnen voor The Nickel Boys. Dus ja, misschien is het...
derde keer, drie keer is scheepsrecht, hè.
En The Nickel Boys is uit 2019 en gaat over twee tieners die in de jaren 60 in een tuchtschool komen in Florida. Twee zwarte jongens en zij proberen daar weg te vluchten, want ze worden eigenlijk quasi mishandeld. Ja. Nee, ze worden gewoon mishandeld. Hij schrijft vaak zo over historische feiten, altijd vanuit de problematiek dan voor mensen van kleur. En ook deze is zeker ook zo. Harlem Shuffle is de achtste roman van Colson Whitehead. En hij is er eigenlijk mee begonnen voor de Nickel Boys. Dus het is iets dat hij...
Een ouder projectje.
Ja, heeft dat even moeten laten liggen. Maar ik ga een keer zeggen waarover dat gaat. Dus we leren Ray Carney kennen. Begint in 1959. En Ray is een zwarte man. Hij heeft een vrouw en al één kindje. En zij is zwanger... Nee, de vrouw is zwanger van het tweede kindje. Dus een jong gezin.
Mm-hmm.
Hij heeft een klein meubelwinkeltje. En... Allee, ça va wel, hij verdient niet mega goed, maar allee, hij mag eigenlijk niet klagen. Voilà, ze komt rond. Zij werkte ook in een reisbureau voor zwarte mensen. Dus die op zoek ging van, waar zijn we wel welkom? Maar zijn vader was een bekende crimineel. Die het goed deed als crimineel. Dus hij was zo'n beetje...
Echt een succesvolle crimineel.
Een succesvolle crimineel. Maar Ray, die wil zich daar echt van distancieren. En hij wil dat echt, echt niet doen. En hij doet heel hard zijn best om daar van weg te blijven.
Het is eigenlijk de godfather.
Het is min... Ja, zwart. ja, op die manier dan wel. Maar er zijn ook veel mensen die natuurlijk dat weten. Van, ah, dat is de zoon van... En dat heeft voor- en nadelen voor hem. Hij wordt op die manier ook wel gerespecteerd en met rust gelaten.
Ja.
Maar hij wordt ook gecontacteerd door criminelen die het zijn van... Hij zult ook wel die skills hebben. Doe je niet mee. Hij doet dus zijn best om dat niet te doen. Maar in die context, als zwarte man ook, als zwarte zakenman, wordt hij ook van heel veel dingen uitgesloten. Hij moet ook zo... betalen aan een aantal mensen omdat ze hem met rust zouden laten.
Oh, nee.
Maar dat was zo... Dat was
standaard zo.
Ja, blanke mensen moesten dat ook doen. Maar hij moet ook bijvoorbeeld dan meer betalen. Of hij moet ook betalen aan de politiecommissaris omdat hij hem niet meer... omdat hij niet zo... hem gaan aanklagen of zo. Maar dat wordt dan ook... Like, een vriend is niet het goede woord, maar zo'n beetje een kennis die dan ook ervoor zorgt dat er bepaalde dingen niet worden gesignaleerd. Dus dat heeft... Het is like netwerken.
Netwerken.
Je moet het een beetje zo zien, maar dan op een foute manier. Maar dat kost natuurlijk allemaal veel geld. En... ze kregen dus een tweede kindje en ze zouden eigenlijk in een nieuw appartement moeten gaan wonen. Maar daarvoor verdient hij niet genoeg met zijn meubels. Dus allez, hij laat al zo'n paar criminele dingen toe. In de zin van dat hij ook dingen verkoopt die eigenlijk gestolen zijn. Maar hij doet alsof dat hij dat niet doorheeft. En dan heeft hij een neef, Freddy, die dus ook uit die criminele familie komt. En hem gaat daar wel in mee. Maar het is wel, allee, heeft wel het hart op de goede plek of zo. Maar hij is gewoon niet zo snugger. Dus hij doet met heel veel dingen mee. En hij is niet zo goed in ontsnappen en zo. Of hij komt dan de buit bij Ray verstoppen in die meubelwinkel. Waardoor dat Ray dan toch eigenlijk erin wordt gesleurd. En ook al wil hij het echt niet, hij moet gewoon erin meegaan om zijn familie ook te beschermen. Dus ja, beetje bij beetje wordt hij eigenlijk dan zelf ook een crimineel. Maar probeert hij geen mensen te vermoorden of zo.
Ja.
Dus hij moet zo wat schipperen en hij worstelt daar echt mee. Hij kan dan niet slapen en zo. Maar hij wil ook gewoon het beste voor zijn gezin. En ja, hij heeft ook gewoon geld nodig, want de ouders van zijn vrouw waren wel rijke zwarten. Of ja, rijkere mensen van kleur. En die steken dat constant door. Oh. Op elk familiefeest of zo. Ah, je kon met een dien getrouwd zijn. Of je zit hier nu en je gaat bevallen. En je zit hier nu bij een appartement vlak naast de spoorweg. En we weten wel dat hij maar een meubel... Allee, zo altijd zo.
Ja.
Dus ja, hij begint dan zelf ook zo wat juwelen te verhandelen enzovoort. Dus ja, hij gaat er wel in mee. Maar dan gebeurt er ook iets met Freddy, zijn neef. Hij verdwijnt plots. Zijn eigen mama van Ray is gestorven. Maar de mama van Freddy, dus zijn tante, daar heeft hij wel zo'n goede band mee.
Ja.
Dus ze gaan dan wel op zoek naar Freddy. En Ray heeft een beetje vermoeden van wat er gebeurd is. Dus op die manier is het dus inderdaad de familie, saga. En dus inderdaad dat criminele, dat je wel zo een beter zicht krijgt dat veel mensen er gewoon toe gedwongen werden.
Ja.
Ook al wilden ze het zelf
niet. Het systeem waar hij niet uitgeraakt.
Voilà. En ook binnen de wereld, binnen de zwarte gemeenschap, persen ze elkaar ook af. Mm-hmm. Of moet ook mensen omkomen, of heb je ook door van dat racisme ook op die manier door mensen van kleur ook wordt gebruikt. Yeah. Dus het is zo, het is niet zo zwart-wit, like of dat je zelf zou denken. Dus ja, het toont zoveel onrecht aan.
Yeah.
En heel, in die wereld. Wat dat dan ook interessant is, ze maken zo sprongetjes dan. Ja. Hij is dan ook een crimineel geworden. Maar een kleine crimineel.
Een
zachte crimineel. En dan, in de jaren 60, heb je ook de rellen.
Ja.
Heb je ook in 64 dan, heb je de Harlem Riots. En dat wordt daar ook in beschreven. Dus hij wil daar zelf ook niet aan meedoen. Dus de zwarten beginnen massaal op te komen. Er wordt heel veel geplunderd. Hij beschrijft dan ook dat hij rondwandelt. Dat hij van... Ja, hij was... op specifieke plek. Hij wou terug naar zijn meubelwinkel, maar hij loopt dan bewust mega ver. Ziet dan ook al die plundering enzovoort. Hij is ook bang voor zijn winkel. Hij moet dan iemand inhuren om die winkel te bewaren. Allee, zo.
Ja.
Die kleine dingen worden ook meegegeven, waardoor hij eigenlijk voelt wat dat ook betekende voor mensen die daar eigenlijk niet wilden mee bezig zijn.
Ja.
Maar gewoon, omdat dat je kleur was, dat je daar in mee gesleurd werd ook. Dus heel veel hokjes denken, etiketten kleven. Van iedereen zo.
Het is een beetje like een onderburen.
Voilà, kijk. Dus dat was de link daarnaar. Ik denk dat dat genoeg is om te weten. Ik ga natuurlijk niet vertellen hoe dat afloopt.
Allee!
Maar ik ben heel blij dat ik eindelijk Colson Whitehead heb gelezen. Ik was vooral nieuwsgierig, omdat het wel prijzen heeft gewonnen. En ik kan echt wel goed schrijven. Ik wil verder lezen.
De mensen van de Pulitzer hebben niet gemist.
Ze hebben niet gemist. Dat wil ik toch nog even bevestigen.
Ja.
Dus op die manier is het wel de page-turner. En de personages ook... Je begrijpt iedereen. Je begrijpt Ray, je begrijpt ook Freddy. Hij neemt net voldoende tijd om die personages uit te schrijven. Altijd op een andere manier. Je hebt dan die historische context die wordt meegegeven. En ook de ongelijkheid. Maar wordt niet zo... Ik weet niet, zo... Ja... Ik ga even de auto even bijnemen. Wordt niet zo stereotyp, als dat kan, gezegd worden, weergegeven. Dus zo echt zoals iets dat in het leven van die mensen zat. En daardoor is dat boek ook zo sterk, vind ik.
Cool.
Voilà, dus los van de kaft vind ik eigenlijk het op heel veel vlakken een heel goed boek.
Je kunt hem misschien kaften.
Ah ja.
Een papiertje er rond.
Oké, dat ga ik dan misschien nog doen.
Ja. Ik zie u al kijken. Ik heb u al geteased. Hè. Het tweede boek, en tevens het laatste boek dat ik vandaag mee heb, is De Meisjes van Annette Schaap. Annette Schaap is een auteur. Ze is eigenlijk begonnen als illustrator. Ze maakt ook nog altijd haar eigen illustraties. Ik las op haar website dat ze al ongeveer 200 boeken heeft geïllustreerd.
Amai.
Ze is ook al bezig sinds 1991. Allee, dat is like even lang geleden dat ik leef. Dus ik snap nu wel dat dat kan. Ze heeft dan ook gestudeerd om te schrijven. Een paar jaar in het jeugdtheater gewerkt. En ze is pas op haar 52e gedebuteerd als auteur. Dat vind ik ook altijd chic. En je kunt zien van... Het is net maar het tweede boek dat ze zelf heeft geschreven. Dus eerst hadden we Lampje, dat een mega succes was. Nu hebben we dit. Allee, op haar 52e is hij begonnen en hetgeen waardoor dat zij nu vandaag het bekendst is.
Mm-hmm.
Dat is toch mega cool.
Mm-hmm.
Annette, als je dit hoort, vrij goed bezig. Maar dus, De Meisjes is een boekje. Het is eigenlijk een heel... Dit formaat is heel speciaal. Mm-hmm. Het is eigenlijk zo bijna vierkant, maar net niet helemaal. Het is een hardcover met nog een papiertje rand. En het is met tekeningen in. Ik had er over laatst met iemand over van... Is het nu eigenlijk een kinderboek of niet? Like, mm-hmm. Zou je het voorlezen aan een kind? Ik denk, misschien wel, maar niet als ze nog helemaal klein zijn.
Het is nog niet voor Baby Walt.
Het is nog niet voor Baby Walt. Want het is een hervertelling van sprookjes. Maar like, het is geen Disney. Mm-hmm. Het is echt geen Disney. Dus het gaat iedere keer over een sprookje waar er een meisje in figureert. Vandaar ook De Meisjes. En soms herken je het sprookje direct. En soms duurt het like, even voor je door hebt van... Ah, dat is dat sprookje. Want ze maakt er wel iets helemaal anders mee. Begin bijvoorbeeld met het sprookje van Rapelsteeltje. Dus we hebben dan dat meisje die hout moest spinnen voor de koning. En dan uiteindelijk trouwt ze ermee. En dan kreeg ze een kind. Maar dan had ze eigenlijk beloofd naar Rapelsteeltje dat hij haar eerste geboren kind mocht hebben. Tenzij dat ze zijn naam kon achterhaal. Dus we zijn allemaal bekend naar Rapelsteeltje. Maar dat verhaal loopt eigenlijk net iets anders. Want bijvoorbeeld de koning waarvoor ze dat hout spint, ja, die is eigenlijk zijn geld allemaal kwijtgeraakt door gewoon niet goed om te gaan met zijn centen. Dus het is al een beetje zo'n... Beetje een dwazen, maar ze trouwt er dan toch mee, want dat is hoe dat hoort. Meisjes horen met de koning te trouwen. En uiteindelijk trouwt ze er dan mee. En dan zegt ze, maar ik ga wel echt nooit meer dat goud spinnen. Want ze heeft al haar eerste voor een kind beloofd aan die Rapelsteeltje. Ze heeft zoiets van, ik wil dat echt niet nog een keer moeten meemaken. Dan zegt hij, nee, als we getrouwd zijn moet je dat nooit meer doen. Maar na een paar jaar is hij weer helemaal blut, want hij heeft weer een paar onverstandige financiële beslissingen genomen. Dan zegt hij, allee, wil je dat toch niet nog één keer doen? En dan komt hij een Rapelsteeltje uit en zegt hij van, als je mijn naam niet weet, dan ga je je kind dat meegeven, bladibladibla. En dan plots heeft ons hoofdpersonage iets van, maar weten jullie eigenlijk mijn naam? Want cool. Zij wordt heel de tijd aangesproken als het meisje. Ja. En dan bleek dat ik haar echtgenoot niet eens haar naam kent.
Maar...
Ja. Ik ga niet zeggen hoe dat dan afloopt, maar...
Was dat er al in het huwelijkscontract?
En wel, dan stuurt ze echt iedereen uit van... Ja, waar is die huwelijkscontract? En waar is haar geboortedingetje en al? Om erachter te komen, waar is haar naam? Maar dus eigenlijk is die gewoon puur uit hebzucht met haar getrouwd.
Ja.
Zodat die altijd een supply heeft van goud. Zodat zij zogezegd kan spinnen, ook al is dat niet waar. En dan is ze echt zo van... Oké, shit. Want ja, wat is de naam van de prinses uit Rapelsteeltje? Ja. We weten dat niet, hè?
Nee, dat is waar.
Ja. Dus het is allemaal op die manier in het 7 verhaal waarin dat die meisjes... enerzijds wordt het onrecht dat wordt aangedaan in een heel nieuw perspectief geplaatst. Mm-hmm. Er zijn ook bijvoorbeeld heel veel onverschillige ouders in.
Ja.
Bijvoorbeeld Hans en Grietje, zijn twee meisjes. Hans, iets een andere naam. En het gaat dan over dat die moeder is gestorven en die vader is zo verloren en zijn verdriet dat hij geen aandacht niet meer heeft voor zijn kinderen. Dus het gaat vaak over Allee, die ouders zijn ook wel vaak een reden waarom ze wat onverschillig zijn naar hun kinderen. Maar je voelt like, op een heel andere manier wat dat betekent.
Ja. Want is het dan echter?
Ja.
Ja.
Want het is ook niet puur sprookje. Er komt ook altijd zo, like, ja, er komen dan telefoons en auto's in voor en al. Dus het is echt zoals dat like, een beetje vandaag zou zijn. Ja. Maar dan tegelijk ook echt een mix tussen sprookje en het moderne leven.
Ja.
Ja, de echtgenoten zijn dan ook, ja, bijvoorbeeld die koning in dat eerste verhaal, die zoiets van, dude, like, wat is je probleem? Ik weet de naam van die vrouw niet. Er zijn ook nog andere verhalen dat je denkt van, allee, hoe? Dus eigenlijk gaat het over meisjes die zich dan zo wat losdrukken van de verwachting van dat sprookje. Ja. Want de verwachting van ons meisje bij Rapelsteeltje is van, ja, ze blijft dan bij die koning en dan leven ze nog lang en gelukkig. Maar ja, waarom eigenlijk? Die vent is met haar getrouwd omdat ze opbrengt, hè?
Mm-hmm.
Waarom moet ze daarbij blijven?
Mm-hmm.
Dus het gaat echt over vrijgevochten meisjes.
Oké.
Okay. Ja, die wel vrij veel tegenkomen. Het is ook super mooi gemaakt. Ze ook zo echt zo van die mooie tekening in. Allemaal gewoon in zwart-wit. En ook zo niet mega gedetailleerd. Vaak is zo'n één element dat er dan in staat.
Ja.
Zoals een ketting dat een meisje dan draagt. Of een bos sleutels, want blauwbaard zit er ook in. Een telefoon, poppen. Echt zo heel basis, maar super mooi.
Ja. En Annette Schaap heeft zowel de tekening gemaakt als de verhalen geschreven. Ja. Ja. Okay.
Ja, en dus die moderne thema's komen daar ook nog allemaal in voor. En de meisjes moeten allemaal... Eigenlijk zijn de meisjes dan echt zo de heldin van het verhaal.
Ja.
Uiteindelijk. Maar vaak komt pas op het einde uit van hoe hebben ze dat nu gedaan. sowieso, het zijn 7 verschillende verhalen. Ik ga niet over elk verhaal iets vertellen. Mm. Ik heb het eerste grotendeels verteld, behalve het einde.
Yeah.
Dus dat mag je dan lezen. Het leest super snel.
Ja.
Sowieso. Ik weet gewoon niet like, vanaf welke leeftijd dat je het mag voorlezen, maar wat soms een beetje gruwelijk is.
Ja.
Ik ga dus de achterkant, ik ga de achterkant voorlezen.
Ja.
Ik heb dan het gevoel dat ik een slechte boekenpodcaster ben, omdat ik gewoon de achterflap voorlees.
Ah nee, maar iemand moet ook... Allez,
iemand heeft daar veel aandacht in, voilà. Zo, inderdaad. Oké. Okay. Een meisje dat een prins wil, maar een kikker kreeg. Een meisje dat hoopt op een wolf. Een meisje met een zus die niet meer wakker wordt. Een meisje dat als monster geboren wordt tot wanhoop van haar ouders. Annette Schaap bewerkte 7 bekende sprookjes tot verrassende vertellingen. Over meisjes die niet langer sprookjesfiguren zijn, maar mensen van vlees en bloed. Over zusjes, over liefde, over hoe alles in het leven zomaar om kan vallen en over toch weer opkrabbelen en verder gaan.
Hmm.
Ja, het is echt een aanrader. Het is ook gewoon een mooi boek.
Ja, dat is waar.
Voilà.
Ja.
Dat waren mijn boeken vandaag.
Oké, bedankt, Therese. Ik heb dan nog 1 boek mee, maar het zijn er eigenlijk ook 2.
Ja, Sarah, dat zijn er 2.
Speciaal. Ik heb het gekregen van een vroegere collega als afscheidscadeautje toen ik... begon als zelfstandig ondernemer.
Mm-hmm.
Dus dank u, Annika. En het is een kinderboek.
Ja?
Gebaseerd op een essay. Dus het kleine boekje is het essay. En dan
het grote boek met de tekening is het kinderboek.
Ja, oké. Okay, ik was al aan het twijfelen.
Ja,
maar
ja.
Okay. En de titel is van allebei wel We moeten allemaal feminist zijn van Chimamanda Ngozi Adichie.
Is die dat Chimamanda.
Voilà, regelmatig gepasseerd. Voor wie toch zou vergeten zijn wie deze fantastisch mooie vrouw is. Het is een schrijfster uit Nigeria. Ze is geboren ook in 1974, net als
Doe.
En bekende boeken van haar zijn Purple Hibiscus, wat jij al eens besproken hebt in de podcast. Ja. Half of a Yellow Sun. Americana heb jij ook besproken. Ja. The Thing Around Your Neck. En dus dan, dit essay is uit 2014. En eigenlijk is het gebaseerd op een TED-talk die zij zelf heeft gegeven. En die is ook bekend, omdat Beyoncé een stukje uit die TED-talk heeft gebruikt in Flawless. Waardoor dat werk uiteraard nog meer aandacht heeft gekregen. Maar Adichie vindt dat zelf zo... Ze heeft wel degelijk ook gewoon een zeer goede tekst geschreven. Adichie zelf woont zowel in Nigeria nog als in de Verenigde Staten. En ze geeft daar workshops waarin je kan leren schrijven. Dus writing workshops.
Cool.
Ik vond dat mega cool.
En zij is zo'n beetje een promotor van Nigeriaanse mode. Dus zij draagt heel de tijd ontwerpen van Nigeriaanse ontwerpers. En het is mega cool. Dus volg ze zeker op Instagram.
Ja. Want daarover heb ik ook een beetje gelezen. Ik ga misschien eerst zeggen waarover dat gaat en dan kan ik nog terugkomen op haar.
Dan kan ik gewoon nog wat fangirlen over Chimamanda. Voilà. Okay.
Goed, dus in 2013 heeft zij die TED-talk gegeven met dezelfde titel. En we moeten allemaal feminist zijn. Waarin dat ze eigenlijk uitlegt waarom dat je vandaag ook nog feminist moet zijn. Het filmpje zelf is 3 miljoen keer bekeken. Dus Beyoncé heeft het opgepikt.
2 keer door mij.
Ik dacht dat je zei 2 keer door Beyoncé.
Ja, ook ja.
In het essay begint ze eigenlijk met te vertellen over een vriend, Okolama, waarmee dat ze is opgegroeid. En die haar op een dag heeft gevraagd van... of die zegt van, ja, hij is eigenlijk een feminist. En dan proberen ze zo wat te zeggen van, wat is dat eigenlijk een feminist? Dus hij is zo wat over haar zoektocht naar een definitie van dat woord. Want ja, clichés dat je denkt aan... Of dat die worden toegeschreven aan feministen. Hey, dat je geen deodorant gebruikt.
En geen BH draagt.
Geen BH draagt. Dat je mannen haat. Afrikaanse feministen bestaat dat eigenlijk. Zo al die dingen haalt ze kort aan. Maar ze wil vooral aantonen waarom dat in, vooral wel in Nigeria... of in de context die zij dus vooral kent. Wat er vandaag eigenlijk nog altijd aan de hang is... Ze doet dat uiteraard in het essay, dus ook in het filmpje, neemt ze, of legt ze die context goed uit. En dat je goed snapt van, ah ja, je bedoelt dat. Dan gaat het bijvoorbeeld over het feit van dat je als vrouw in Nigeria echt wel moet trouwen. Dat dat heel belangrijk is. Dat dat ook iets is waar dat meisjes of jonge vrouwen naar op zoek zijn. Dat ze ook hun best doen om in goede aarde te vallen. Dat ze ook moeten beleefd zijn en lief zijn en zorgzaam zijn. En kunnen koken en goed voor kinderen zorgen enzovoort. Terwijl dat van mannen tegenovergestelde, ik weet niet wat ik zo mag formuleren. Maar je wordt verwacht dat die zoals stoer zijn. Dat die de baas zijn. Dat die ook wel hard zijn. Mannen mogen ook niet te veel emoties hebben. Dus zo die dingen. En ook al gaat dat misschien vooral over waar dat zij is opgegroeid. Ik vind dat je dat bij ons gewoon ook nog hebt.
Tuurlijk.
Ze zeggen wel niet letterlijk, je moet trouwen. Of mijn ouders zijn ook niet boos op mij omdat ik niet getrouwd ben.
Maar je moet als meisje wel lief zijn, voilà, en luisteren, ja, en beleefd zijn.
Dus in dat essay haalt ze zo een aantal heel concrete dingen aan. Ja. Niet de cliché dingen. En dat maakt dat essay zo waardevol, vind, mm-hmm, ik. Daar gaat het ook over kledij. Dat je als vrouw mag je niet te vrouwelijk kleden, maar ook niet te mannelijk. Want dan zegt zij bijvoorbeeld, en dat vind ik iets heel herkenbaar, dat ze moest een van de eerste keren voor een grote zaal spreken of zo. En dat ze dan dacht over haar kledij. En dat ze een soort kostuumachtig pakje, yeah, aan had. En dat ze dan dacht, maar ik ben niet zo. Ik draag liefst van al, zoals je op haar Instagram zou zien, mooie kleurrijke, ja, jurkjes,
heel vrouwelijk.
En... ja, maar veel vrouwen, yeah, en veel... ja,
heel opvallend.
Opvallend. En dat ze dat dan niet deed, omdat ze dacht, als je succesvol wil zijn...
ja, moet je als een man zijn.
Ja. En ik heb dat ook. Ik moest onlangs een presentatie doen, s'avonds. En dan dacht ik, ja, ik zou beter nog een blazer gaan komen, dat ik er zo wat zakelijk uitzie. Chance dat ik keuzestress heb, dus ik heb die blazer niet kunnen kopen. Maar dan dacht ik toen dat ik dat las, amai, waarom doe ik dat eigenlijk? Ja. Waarom wil ik... allee, dat is toch gek, dat je zo denkt aan die...
ja, en daarom zei ik daarnet dat ik dat zo belangrijk vind, dat, like, dat Juliet C. zo'n mooi voorbeeld is. Ja. Een soort van vrouwelijke rolmodel, omdat ze, like, al die dingen doet. En je moet, like, iemand hebben, want als we denken aan succes, het beeld van succes is nog altijd mannelijk.
Ja.
En daarom, en wat hoort er daarbij? Er hoort daar een blazer bij. En er hoort daarbij dat je lange dagen maakt. En, ja, dat je niet tijd hebt om te koken of je kind van de crèche te halen.
Ja.
Dat beeld zit er nog altijd.
Ja. En dat maakt dat essay ook wel heel tastbaar. En het blijft zo niet... oppervlakke van mannen verdienen nog altijd meer dan vrouwen. Mm-hmm. Dat staat daar ook wel in. Maar door die kleine persoonlijke ervaring of zo, denk je van, maar je hebt echt gelijk. En waarom? Allee, ja, leven ik in 2021. Wat,
ja,
hoe komt dat nu? En zij heeft ook al aan, want het is ook gewoon heel hard wat je in de opvoeding meegeeft. En heel veel ouders doen dat ook gewoon per ongeluk.
Ja.
Ja, omdat dat nu eenmaal in speelgoed zit. Of in de manier waarop dat kinderen worden voorgesteld in boekjes. Allee, de geslachten bedoel ik, ja, dan. Dus het is echt iets dat je onbewust... je wordt daarin meegedreven, mm-hmm, en je gaat daar gewoon in mee. En daarom is het natuurlijk superleuk dat er ook een kinderboek van is.
Ja.
Met een heel mooie tekening. Even tonen. Dus Chimamanda zelf is vertelt het verhaaltje. Dus dat is dan ook Kolama, met wie dat ook begint. Het feit dat hij gestorven is, wordt niet in het kinderboek gezegd, maar enkel in het essay. Dus er worden een aantal letterlijke passages overgenomen, yeah, maar heel kort altijd, met supermooie tekening, mm-hmm, bij. Walt is vooral fan van de tekening. En ik zei het, ik vind het een heel interessant idee om daar een kinderboek bij te maken, maar omdat ze die quote letterlijk uit dat essay haalden,
yeah,
ik heb eerst het kinderboek gelezen, dacht ik wel soms, huh? Allee,
yeah,
het was zo, ik denk dat ze het eigenlijk beter... wat herschreven dan.
Ja.
Of wat meer... allee, ik weet niet, oplossingsgericht of zo hadden,
ja,
gemaakt.
Ja, meer een vertaalslag hadden gemaakt.
Ja. Bijvoorbeeld, een jongen mag best bang of kwetsbaar zijn. Super, inderdaad, helemaal mee eens. Maar, en dan zo... en waarom is het zogenaamd normaal dat de jongen de rekening van een etentje met zijn vriendin betaalt?
Ja.
Allee, ik vind het concept heel leuk. En ook de boodschap erachter. En de tekeningen zijn prachtig. Maar ik vind de quotes zo soms wel... ja, misschien een beetje ongelukkig, mm-hmm, gekozen of na elkaar geplaatst. Waardoor dat ik... allee, Walt is sowieso veel te klein om dat te begrijpen. Maar ik denk dat je als kind er niet zoveel...
ja, het is natuurlijk niet zo verhalend.
Nee. Ja, het is wel zo... zij vertelt dan zo gezegd dat zijn vriendje... of dat haar vriendje liever... dat hou voor feminisme. Wat is een feminist? Mm-hmm. En dan haalt zij allemaal dingen aan wel. Maar... ik zeg het, het is zo wat hek. Het is zo, ik ben een meisje, hey, dat zit er ook in. Ik vind het fijn om mij mooi te maken. Ik vind het fijn als ik een compliment over mijn uiterlijk krijg. Maar ik kies mijn kleren alleen maar omdat ik ze mooi vind en me er goed in voel. En dan is het volgende. Ik ken een vrouw die dezelfde baan als haar man heeft. Maar thuis doet zij het meest in het huishouden. En ze bedankt haar man als hij de baby een schone luier geeft. Maar het zou toch normaal moeten zijn dat hij ook voor de baby zorgt. Ik ben daar volledig mee eens. Maar ik vind dat een rare, ja, opeenvolging. En ook, ik weet niet wat een kindje hier iets aan heeft.
Nee, ik denk dat hij dat inderdaad dat dan niet in een leefwereld zit.
Nee, hè? Dus ik vond het een beetje jammer dat dat dan zo de, ja, uitwerking of zo ervan was.
Het is niet juist op de doelgroep gericht.
Ja, ik denk dat dat misschien, ja, is. Het is denk ik nog altijd voor volwassenen, maar met tekening erbij dat je aan de, ja, kinderen kunt tonen. Tenzij dat dat de bedoeling is, maar het essay zit er, kwam er, heb ik ook erbij gekregen.
Ja.
Ja, dus ik vond het soms zo wat wringen. Maar los van dat is het echt wel... dus de illustraties zijn van Milo Freeman.
Mm-hmm.
En die zijn wel echt super mooi. Wat ik ook wel goed vind aan het boek, en dat is misschien het laatste dat ik wil zeggen, aan het kinderboek, is dat uiteraard er staan heel veel mensen op en die hebben duidelijk heel veel verschillende kleuren, heel veel verschillende vormen. En dat vind ik wel heel...
Ja, het is een heel inclusief boek.
Ja, voilà. Dat was mijn laatste boek van ook wel een grote naam. Dus ja, kijk.
Grote namen over maatschappelijke thema's, ik denk dat de conclusie is van onze podcast.
Oké, voilà. Ik denk dat dan was voor vandaag.
Jij moet naar het toilet.
Ah ja, dat is een goed einde voor de podcast. Voilà, ja, Therese gaat naar het toilet. Bedankt om te luisteren. Dan zal ik nog Wes, Michiel, Jasper en Joffra bedanken voor alle technische ondersteuning. En ook de liefste luisteraar die ook vandaag naar ons wou luisteren. Dankjewel.
Ja. Als je ons mist een keer dat deze aflevering is afgelopen, wat dat nu bijna is, dan kan je ons altijd volgen op Instagram, Bende van het Boek. Of u inschrijven op onze nieuwsbrief via bendevanhetboek.com.
Voilà, en nu mag Therese echt naar het toilet.
Dankjewel, ik heb te veel thee gedronken.
Salut. Doei.
Bende van het Boek.